Deus Ex Machina heeft een nieuw nummer uit. Michieleen in de studio.
Goedemorgen, Louis.
Laten we het eens hebben over nummer 163, is het al?
Yes.
We hebben jou al eerder in de studio gehad, maar voor de mensen die niet volledig vertrouwd zijn met het tijdschrift, dat is een heel traditionele vraag, maar wat is Deus Ex Machina?
Deus Ex Machina is een literair tijdschrift in eerste plaats, met een brede focus op literatuur, muziek, kunst. En we proberen in elk nummer daar een mix van te brengen. Nummer 163 is een nummer over songwriting. Dus daar komen al die lijnen in samen. De literatuur, de muziek en de discussie daarover. Waar ligt de lijn?
Ja, want waar ligt de lijn inderdaad? Ik herinner mij met de bekendmaking van de Nobelprijs voor literatuur voor Bob Dylan. Nu drie jaar geleden. Dat Radio 1 die avond niet te veel moeite moest doen om verongelijkte schrijvers te vinden die het niet kunnen vonden.
Ja, bijvoorbeeld Dimitri Verhulst, die had het dan over karamellenverzen. En je ziet daar een discussie die al langer bezig is. Singer-songwriting of is popmuziek, rockmuziek, is dat literatuur? Kan dat überhaupt ooit literatuur zijn? Nu, de beslissing van het Nobelprijscomité om die prijs aan Dylan te geven, is mijn zinziens vooral ingegeven door een discussie die veel breder is, namelijk dat dat comité vroeg of laat zich geconfronteerd zal zien met vormen van literatuur die zeer verdienstelijk zijn, maar die volledig vallen buiten wat nu als gecanoniseerde literatuur geldt. Hè. Dus de boekvorm, de romanvorm of de poëzie. En Dylan was natuurlijk al lang in de wandelgangen iemand van wie gezegd werd, hij zou die prijs wel eens kunnen krijgen. Dus omdat je daar als Nobelprijscomité qua establishment en qua kanoniseringsmachine al op de top van de top zit, en je weet dat die discussie eraan komt over marginalere vormen van literatuur die ooit ook onomstotelijk aan die kanonisering zullen deelnemen, dan is Dylan eigenlijk nog bijna een consensusfiguur. Als je inderdaad vindt dat rock- en popmuziek met literatuur geen uitstaans hebben, zul je niet overtuigd zijn. Maar voor mensen die ergens in hun achterhoofd het idee hebben, ja, inderdaad, wat wij als literatuur beschouwen, zal alsmaar breder uitwaaieren, dan heb je als Nobelprijscomité wel wat munitie om je te verdedigen door voor Dylan te kiezen. Dylan is ook iemand geweest die in zijn eigen werk, zeker vanaf de midden jaren 60, heel erg de traditie van de Beat Generation, die schriftuur, die beeldspraak in zijn eigen teksten inwerkte. En die tegelijkertijd ook heel veel andere groepen, en heel veel andere nu zeer bekende en geadoreerde singer-songwriters heeft de weg gewezen. Als de Beatles Dylan niet ontmoet hadden in 1964, dan was er waarschijnlijk in dat oeuvre van de Beatles veel minder diepgang geslopen vanaf die midden jaren 60. Het is onder impuls van Dylan dat Beatles nummers gaan schrijven als I'm a Loser en daar altijd verder en dieper in gaan. Dus hij is een wegbereider geweest. Ik zelf vond in 2016 dat iemand als Leonard Cohen, die naast zijn songwriterschap ook gepubliceerd literair auteur en dichter was, die had hem even goed kunnen krijgen, maar wat ik daarnet kon te zeggen, omwille van heel die discussie over wat is literatuur, was Dylan eigenlijk een safe bet. En die discussie zit ook in het nummer vervat.
Ja. Er waren mensen die destijds ook over Dylan zeiden van ja, het is normaal dat nu een popmuzikant, een rockmuzikant de prijs krijgt. Want als je gaat kijken naar Homeros of de andere grote Griekse schrijvers, de mensen van de epos en van meestal ook de halve musicals, zal ik maar zeggen, dan kan je Dylan een beetje omschrijven als de Griekse schrijver van zijn tijd?
Ja, in die zin. Ik moet zelf zeggen, ik heb zelf die associatie nooit gemaakt. Omdat het is wel heel. Het is gewoon in tijd, in die afstand vind ik heel groot tussen, tussen wat we weten van de Griekse orale literatuur. En wat we eigenlijk ook wel van weten, dat die zeer zangerig moet geklonken hebben. Maar ja, Dylan doet iets wat eigenlijk een, mensen die vasthouden aan de notie van een hoge en een lage cultuur, wat die eigenlijk niet zou horen te doen, namelijk die twee gaan versmelten. En het is natuurlijk zo dat nooit voor alle popmuziek of voor alle rockmuziek kan gelden. Bebopalula, She's My Baby... Klinkt goed op muziek als rockmuziek, maar het betekent natuurlijk niks tenzij je echt het in belachelijke wil trekken en zeggen van ja, maar dat is absurdistisch. Nee, de meeste pop- en rockteksten overleven dat niet van hun muziek ontdaan te worden. Maar dat is ook niet erg, want er is andere muziek die daar wel in slaagt. Kijk naar Lou Reed, kijk naar... Joni Mitchell, Patti Smith is pure rock, maar ze zingt over Rimbaud, voor Rimbaud. Ik heb meegemaakt dat zij in Bergen de Verlaine-tentoonstelling kwam bezoeken. Dus zij maken die link wel. Iemand als Serge Gainsbourg in Frankrijk is een dichter, is een woordkunstenaar geweest op heel hoog niveau. Die heel dubbelzinnige seksuele beeldspraak op een bedje van klassiek serveerde. Dus het kan allemaal, het kan allemaal. Maar je moet dan inderdaad een paar muren slopen of een paar vensters openzetten. En dan het zien.
Is dat ook mogelijk in het Nederlands? Want je hebt nu enkele Engels... talige voorbeelden opgesomd, maar ik herinner mij een zanger, en ik vrees dat het Stijn Meuris was, of Frank van der Linde, een van de twee, die ooit zeiden van ja, Bob Dylan kan probleemloos I Want You zingen, maar als Noordkaap Ik Hou Van U brengt, dan klinkt het klef, dan klinkt het zo wel ja, gemaakt voor de mensen.
Ja, en de Kreuners die zingen Ik Wil Je. Hè? Ja, dat is altijd moeilijk, die vertaalslag. Hè? Ik denk... Maar dat gaat eruit omdat we meer en meer ook Engels in ons... Dat Engels is geen vreemde taal meer voor ons. Maar natuurlijk, omdat het Engels is en die vertaalslag er altijd in zit, kan het wel zijn dat iets beter klinkt gewoon. Maar in het Nederlands kan dat ook. Alleen het Nederlands is door zijn specifieke ritme en zijn specifieke klemtoon een veel moeilijkere taal om elegant en poëtisch en inhoudelijk in te zingen. Er zijn maar weinig songwriters in Vlaanderen, Nederland, die daar echt in geslaagd zijn. Maar ze zijn er wel.
Daar hebben jullie met Deus Ex Machina dan een heel nummer aan gewijd. De vraag is natuurlijk ook van, ja, wat staat er dan in?
Nou, wat staat erin? Verschillende dingen. Dus we hebben een soort apologie van Bob Dylan. Maar we openen het nummer bijvoorbeeld met een beschouwing over hip-hop teksten. Omdat als het gaat over is er literatuur of niet, dat daar de discussie echt wel woedt. Terwijl ik heb altijd, als je kijkt naar freestyle... Dan ben je aan het rijmen, dan ben je met ritme en metrum bezig en dan moet dat on the spot en dan moet dat kloppen. Los van het inhoudelijke, daar kun je altijd over discussiëren, de thematiek, staat die je aan of niet. Maar als je ziet welk poëtisch arsenaal van metrum en binnenrijm en alliteratie er in hip-hop, in elk rapnummer eigenlijk, wordt toegepast, dan kun je toch wel zeggen van dat is een kunstvorm in zijn eigen recht, waarvan de emancipatie, dus door ook bestudeerd te worden en door ook serieus genomen te worden. Mm. Dat begint nu pas. En ik ben eigenlijk heel blij dat er zo'n bijdrage in dat nummer zit. Zonder dan te vervallen in puur academisme. Een van de eerste groepen die we nu als rap of hip-hop beschouwen, heette The Last Poets in de jaren 70. Dus die link is er. Ook al is dat genre natuurlijk... heeft het zichzelf wat vastgereden in een aantal clichés, maar dat geldt voor rock evenzeer. En zolang er inventieve mensen zijn die daarmee aan de slag gaan en daar de codes van aanwenden... om daar textueel iets meer mee te doen, kan het echt.
Het is quasi ook geschiedschrijving soms ook. Als je hiphop beluistert uit vroege jaren 90, eind jaren 80, dan krijg je eigenlijk de tekening van Zwart Amerika van die tijd.
Ja, dat hangt enorm samen. En ik denk dat een groot deel van de discussie over de kunstigheid van hiphop eigenlijk samenhangt met het feit dat er natuurlijk een heel platte commerciële vorm van ontstaan is, die alleen maar bling-bling en grote auto's en hoererij. Maar het is in zijn pure vorm, in die pioniersjaren, is het ook muziek van een realiteit. En in die zin doen zij op hun manier wat blueszangers deden, wat volkszangers deden. Alleen, ja, het klinkt niet zo lieflijk. Het is de muziek van een veel agressievere gangstercultuur. Ja. En natuurlijk, van zodra je dat gaat tot een soort cultureel gegeven omwerken, volgt de controverse. Maar het is, zeker in die vroege jaren, is het... is de lijn heel dun. Je ziet ook in de jaren 90 de moorden op Biggie Smalls en op Tupac. Dat kaderde net in die verwevenheid tussen de onderwereld waar zij ook uitkwamen natuurlijk en de muziek. Dus inderdaad, het heeft een soort historisch artefact karakter natuurlijk.
Wat staat er nog in?
We hebben bijvoorbeeld Remo Verdikt, die het dan opneemt voor Dylan, hebben we aan bod gebracht. Collega Michiel Kroeze, die probeert te achterhalen waarom schrijvers zo jaloers zijn op muzikanten. Dat is een kwestie van aura, denk ik. Een idee ook dat muzikanten, ja, door alles wat er omheen hangt, van grote podium, adoratie... Ja. Dus ook een groter esthetisch arsenaal, als je er ook nog de klank al is, het idee, een beetje gezamd kunstwerkachtige idee, dan kun je nog grotere en een gemakkelijker impact hebben, terwijl de auteur niet altijd op een plaats of op een plekje staat of op een of kan rekenen op een prestige dat hij voor zichzelf misschien wel zou willen. De discussie in de jaren 50, 60 ging erover dat popmuzikanten meer verdienden dan ministers of industriëlen. Ja, dat was ongezien. En dat is een jaloezie die blijven duren is. Verder hebben we Michael Breijs, songschrijver, ook bij de Valerie Solanas. Die zijn schrijfproces analyseert. En daar komt dan... Burroughs komt voorbij, de Beat Generation, Nabokov. En dat eigenlijk allemaal om één nummer te schrijven. Dus het laat zien... Ik beschouw Michael toch echt als een van onze meest inventieve muzikanten en kunstenaars van het moment. Het laat zien hoe dat allemaal door elkaar loopt. En hoe daar dan toch iets uit die som der delen iets groots voort kan komen, iets muzikaals. Ik zelf verdiep me in de traditie van een songstealing. Want eigenlijk is de rol die we... Dus dat we nu een heel nummer kunnen ophangen aan de songwriter... is eigenlijk niet zo evident. Enerzijds de notie dat een artiest zijn eigen materiaal schrijft en brengt, was binnen de popmuziek 50 jaar geleden nog vrij nieuw. Dus dat de Beatles, Buddy Holly, de Rolling Stones later ook, dat die hun eigen schrijversduo in huis hadden, was redelijk nieuw. Daaronder zit een discussie over wie is nu de eigenaar van een nummer. En er zijn wel gevallen bekend van platen die gewoon gestolen zijn. Of af, in het beste geval, voor een habbekrats afgekocht. Beep Babalula, Gene Vincent heeft daar iets aan geschreven, maar het merendeel van dat nummer is van iemand anders. En die iemand heeft daar diep in de jaren 50 misschien $25 voor gekregen, wat toen al niet veel geld was. En de producer van dat nummer heeft zijn naam, zijn eigen naam, op de byline gezet. En ja, die kan zich dan nog elk jaar een nieuw zwembad van kopen, denk ik. En een van de schrijnendste gevallen, omdat er een heel aantal tendensen in samenkomen, is eigenlijk Hey Joe van Jimi Hendrix. Dat bekend is in de versie van Jimi Hendrix. Niet door hem geschreven is, wel door hem naar zijn hand gezet en onsterfelijk gemaakt. Maar dat wordt algemeen toegeschreven aan een songwriter die heet Billy Roberts, maar die blijkt dat gestolen te hebben van zijn toenmalige vriendin. En die dame heeft nooit de kans gehad om dat recht te zetten. Ook door de inherente misogynie van die jaren. En op 5 jaar tijd was iedereen vergeten van wie dat nummer was. Dus bijvoorbeeld Dino Valenti van de... Hoe heet die groep? Enfin, Dino Valenti, ook een singer-songwriter uit die scene. Die kon... En ik geloof dat eigenlijk wel. Die kon dat nog als zijn nummer claimen, omdat hij dacht dat dat een traditional was. Dus op een aantal jaren tijd is volledig de notie verdwenen van wie is dat, van wie komt dat nummer voort. Als je in de credits kijkt, de platenmaatschappij van Hendrix, die schrijft dat nummer ook toe aan Billy Roberts. En dus die dame, Sienna Miller, die kan elke avond gaan slapen met het idee dat ze de wereld op zijn minst de basis geschonken heeft van een onsterfelijk nummer, maar ze zal geen boterham meer of minder voor kunnen eten. En zo zijn er verschillende voorbeelden. We gaan bij de voorstelling van het nummer. Gaan we er zo nog wel een paar uitwerken. Ik heb in mijn artikel daar geen oneindige lijst van gemaakt. Ik kan dat wat toelichten.
Want je zegt het zelf. De voorstelling van het nummer. Kregen we dat we de vorige keer in Cinema Zuid zaten met Angry Young Men.
Ja.
Maar nu gaan jullie eigenlijk... Hoe kan het ook anders naar een boekencafé?
Ja, dus volgende vrijdag, 23 februari, nodigen we uit in Bukowski, op de Bolivarplaats. Dus we hebben een voorstelling van het nummer, met een optreden van de Valerie Solanas, met een optreden van Cold Open, een jonge singer-songwriter, met dan de masterclass Songstealing, met ook de dichters van het collectief Totaal, die hun ding komen doen. In een café dat van boven tot onder vol zit met boeken, inderdaad. Ja. Dus ik zou zeggen, allemaal afkomen. Hè.
Ja. Volgende keer dan in een platenzaak dan ofzo?
Dat hangt er een beetje vanaf. Een van de volgende nummers is een Holeby-nummer. Dus als er iemand nog ideeën heeft voor een interessante locatie...
dan zullen we het doorgeven, Café Strange of zo.
Voilà.
Oké, perfect. We zullen de link bij het nummer zetten, bij het stukje op de site zetten. En mensen die er niet kunnen geraken, maar Deus Ex Machina gewoon in huis willen halen, waar kunnen zij terecht?
In de Betere Boekhandel.
Ja?
Hier in Antwerpen in de Groene Waterman. Chronopio in de International Magazine Store. En natuurlijk, dit is nu net het nummer waar geen colofon in geprint staat. maar wij verkopen ook abonnementen. Ja? Dus een jaarabonnement kost €30. En fun fact, als je naar de voorstelling komt vrijdag en je besluit daar ter plaatse je te abonneren, dan krijg je je verdien je je inkomen van €5 terug. Voilà.
Dat is €30 voor hoeveel nummers per jaar?
4 nummers per jaar.
Kijk eens aan, daar kan je niet voor missen.
Vinden wij ook.
Goed, Michiel Leen, tot op die avond en dan zullen wij samen wat songs komen stelen.
Voilà.
Goed.
Dankjewel.